Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra. Het RIVM heeft zojuist de laatste coronacijfers bekendgemaakt. Verslaggever Sander van Mersbergen. Het ziet er niet goed uit, hè?
Nee, voor de derde keer op rij een forse stijging. En wat nu nieuw is, is dat het voor het eerst boven de symbolische grens van 10.000 besmettingen in een etmaal zit. Het zijn er 1.007, dat zijn er ruim 700 meer dan gisteren. En als je over 3 dagen gaat kijken, is het een stijging van 1.800 op dagbasis, wat best wel fors is.
Nou ja, en ook zeker veel meer dan eerder deze week. Hoe valt dat te verklaren?
Ja, dat is best vreemd. Eerder deze week dachten we eigenlijk dat het afvlakte. Dat zag je ook in de cijfers. Toen groeide het iedere dag met ongeveer 100. En af en toe zat er zelfs een daling bij. En toen was het idee dat het effect was van het maatregelenpakket wat eind september is ingegaan. Dat was toen eigenlijk de eerste keer weer dat er echt weer strengere maatregelen kwamen. Toen ging de horeca om 10 uur dicht. Dat was een maatregel en nog wat andere kleinere dingen. En het idee was dat in ieder geval ervoor zorgde dat het de stijging in het aantal besmettingen afvlakte. Nu blijkt dat weer keihard aan het doorstijgen is, toch wel. En wat het voor mij wel een beetje laat zien, is dat het virus gewoon heel slecht samengaat met de herfst in Nederland. En dat als mensen toch allemaal binnen zitten, dat het heel moeilijk is om de verspreiding onder controle te houden.
En hoe gaat het nu inmiddels met de ziekenhuisopnames?
Ja, die stijgen eigenlijk iedere dag door met iets tussen de 60 en 80 meestal ongeveer. En dat is ook vandaag weer het geval. Er liggen nu 2073 mensen met COVID in het ziekenhuis. Daarvan liggen er bijna 500 op de IC's en de rest ligt op een verpleegafdeling. Dus dat stijgt gewoon nog door.
Is een nieuwe lockdown onvermijdelijk, denk jij?
Ja, dat is lastig. Aan de ene kant weten we dat we nog niet, daar hebben we het gisteren ook over gehad, we weten gewoon nog niet wat het effect is van de gedeeltelijke lockdown die anderhalve week geleden is ingegaan. Dus in die zin kun je daar gewoon nog weinig over zeggen. En tegelijkertijd weet je bij dit virus dat je het eigenlijk altijd een paar stappen voor moet zijn, omdat het effect van de besmettingen in de ziekenhuizen gewoon 2 weken later pas zichtbaar is. En als je dus te laat ingrijpt en het echt uit de hand zou lopen, nou, dan ben je eigenlijk te laat met maatregelen. Dus dat is een spagaat waar het kabinet uit moet zien te komen. En dat is heel ingewikkeld.
Hackers die banden met Rusland hebben 2 keer in kunnen breken in computernetwerken van Amerikaanse overheden. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de FBI. Rusland-correspondent Joost Bosman. Nou, volgens de FBI gaat het om de Russische hackersgroep Berserk Bear of Dragonfly. Wat is er over hen bekend?
Ja, dat ze via IP-adressen in Turkije al 2 keer dus in een server in Amerika hebben kunnen inbreken. En daar persoonlijke gegevens van burgers en wat ook maar hebben kunnen opvissen. Het is niet helemaal bekend wat ze precies hebben gevangen. Het woordje bear, berserk bear, doet ons denken aan cozy bear, fancy bear. Dat waren die twee hackgroepen in Amerika die bij de Democraten zouden hebben ingebroken in 2016, zoals je misschien herinnert. En waarvan de Nederlandse AIVD ook 3 jaar geleden een hek heeft gezet. En daar gewoon een aantal jaren heeft kunnen meekijken met wat ze aan het doen waren. De informatie die de AIVD daarmee kreeg, hebben ze telkens aan Amerika doorgegeven om ze te waarschuwen. Nou ja, deze hekgroepen die zijn waarschijnlijk nauw verbonden met de Russische Buitenlandse Inlichtingendienst. En die staat weer onder nauw toezicht van de Russische president Vladimir Poetin.
En wat waren nou de exacte doelwitten in Amerika van deze hackaanval?
Nou ja, voornamelijk op dit moment lokale overheden en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dan denk je, ja, wat kunnen ze daarmee? Vooralsnog zijn het geen politieke partijen die worden aangevallen, zoals in 2015, hè, de Democratische Nationale Conventie, waarmee die e-mails van Hillary Clinton in 1 keer op straat kwamen te liggen. Deskundigen die hebben onlangs wel gezegd van Rusland lijkt toch de verkiezingen niet zozeer met hacks te willen beïnvloeden dit jaar, maar eigenlijk veel meer via trolling. Dus via fake accounts op Facebook, op Twitter, op wat ook maar, om op die manier valse informatie te verspreiden en op die manier ook de verkiezing in Amerika te beïnvloeden.
Ja, het is niet precies bekend wat voor data de hackers hebben kunnen verzamelen, maar nou ja, naar wat zouden ze mogelijk op zoek zijn?
Maar ja, als het gaat om persoonlijke gegevens, en daar lijkt het toch op, ja, dan kun je ook het stemgedrag van mensen beïnvloeden op enige wijze. Hè? Je kunt ze bijvoorbeeld e-mails gaan sturen met informatie van stem op Trump of stem op Biden. Misschien niet zo direct, maar in ieder geval e-mails waaruit ja, de stemmer in Amerika denkt van hé, ik kan beter op deze of die kandidaat stemmen. En daarnaast is het ook gewoon ordinair geld verdienen. De Russische zakenkrant Kommersant schreef in september al over een Russische hackgroep die informatie krijgt en die verkoopt, of in ieder geval niet verkoopt, teruggeeft aan Amerika. En dat gaat als volgt. Amerika heeft vorig jaar een programma Rewards for Justice ingesteld. Hè, beloning voor rechtvaardigheid, waarbij mensen die Amerikanen die kunnen aangeven, kijk, ik heb informatie over hackers die Amerika beïnvloedt, de verkiezingen of wat ook maar, die krijgen daar geld voor. Deze hackers, die Russische hackers, die zetten dus zelf de hack en gaan naar de Amerikaanse autoriteiten en zeggen, kijk eens, we hebben jullie gehackt, daar willen we geld voor hebben. Een van die hackers die zou al $4000 ermee hebben verdiend, zei die in Kommersant. Ja, dit is heel cynisch, maar zo werkt het. Daarnaast ook, ja, persoonlijke gegevens bijvoorbeeld pikken, stelen, om valse paspoorten mee te maken. Dat gebeurt ook.
Ja, nu is volgens de Amerikaanse, volgens Amerika zouden de Russische hackers al sinds september dit jaar proberen in te breken met steun van de Russische overheid. Hoe denkt het Kremlin hierover?
Ja, het Kremlin zegt voortdurend, wij hebben hier niets mee te maken. Ze kunnen overal vandaan komen. Het kan van overal gebeurd zijn. Je hebt VPN's tegenwoordig, waardoor je via omleidingen kunt hacken. Dus ja, zolang het allemaal highly likely is, zoals altijd wordt aangegeven, zeer waarschijnlijk, en zolang er geen echte bewijzen zijn, ja, vinden wij dat, zijn wij nergens schuldig aan. En zal het Kremlin het ook blijven ontkennen.
De Limburgse GGD's, de provincie en het Maastricht UMC Plus gaan grootschalig onderzoek doen naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, leidt het onderzoek. En wat wordt er precies onderzocht?
Nou, wat vanochtend is inderdaad de link op onze sites van de GGD's uit Limburg en Limburg-Noord opengegaan, dat mensen zich kunnen aanmelden. We gaan 10.000 mensen toelaten. We gaan met hun een afspraak maken om bloed af te nemen, waarin we gaan kijken naar antistoffen. Dat gebeurt eigenlijk in onze eigen teststaten, maar dan aanvullend. De gewone teststaten hebben daar ook geen last van. De komende maand gaan we dus 10.000 Limburgers enerzijds bloed afnemen. En we vragen al die Limburgers om online een vragenlijst in te vullen.
Ja, vanaf vandaag kunnen mensen zich dus aanmelden voor dit onderzoek. En voor wie precies geldt dit?
Ja, in principe gewoon iedere persoon in Limburg boven de 18, die komt daarvoor in aanmerking. We weten natuurlijk dat Limburg vooral in de eerste golf enorm zwaar getroffen is. In die tijd werden er natuurlijk nog helemaal niet zoveel testen uitgevoerd zoals nu. Dus heel veel mensen hebben misschien klachten gehad in die tijd en willen toch graag zelf weten of ze het hebben doorgemaakt. En aan de andere kant is het een soort wetenschappelijke interesse om te snappen, hoe kan het nou dat Limburg zo is getroffen? Natuurlijk komt daar carnaval in naar voren, maar ook misschien andere evenementen, andere bijeenkomsten. In stadionbezoek of zangkoren of bij welke vereniging zit je? Nou, dat gaan we allemaal navragen en we proberen daarmee te achterhalen welke bijdrage al die factoren hebben gehad in die epidemie in Limburg.
En ja, wat voor resultaten hopen jullie hieruit te krijgen?
Nou ja, dit hopen we dat dit weer een stukje puzzelstukje is in om het begrijpen van het virus. Kijk, we nemen natuurlijk in Nederland voortdurend maatregelen. En daar wordt natuurlijk over nagedacht. Maar van een heel aantal maatregelen weten we ook niet precies wat exact de impact daarvan is. Door dit soort gegevens precies uit te zoeken in de epidemie, proberen we ook een bijdrage te leveren aan gewoon de maatregelen die in Nederland worden gedaan. En dit kan een bijdrage leveren aan welke soort maatregelen meer of minder effectief zouden kunnen zijn binnen de epidemie.
Maar we weten natuurlijk al, hè, die maatregelen zijn aangescherpt. Er zijn geen zangkoren meer. En bij voetbalstadions wordt er ook het in de gaten gehouden hoeveel mensen er komen en of ze mogen niet komen. Carnaval gaat niet door. Waar letten jullie nog meer op dan?
Nou, zeg maar, er zijn natuurlijk een groot scala aan mogelijkheden waar mensen bij elkaar komen. Dus het gaat ook bijvoorbeeld om verenigingen, om in hoeverre mensen de maatregelen wel of niet meegemaakt hebben. We kijken ook naar de sociale impact. Dus hoe is het met mensen die eenzaam zijn geworden of door de maatregelen zeg maar op een andere manier geraakt zijn. En we kijken ook nog naar symptomen. Dus sommige mensen hebben bijvoorbeeld symptomen al heel erg lang. Ook daar proberen we een indicatie van te krijgen. Hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor dat mensen langdurig klachten houden? En omdat we dus dat bloedtesten doen, kunnen we ook zien of het daadwerkelijk gerelateerd is aan corona.
Ja, nu is dit onderzoek specifiek in Limburg. Maar kan het ook de rest van Nederland helpen in de strijd tegen het coronavirus?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is zo dat, dat natuurlijk een heel aantal zaken, of het nou in Limburg is of in de rest van Nederland, die zijn natuurlijk vergelijkbaar. Het voordeel om het in Limburg te onderzoeken is natuurlijk ook omdat er zoveel mensen uiteindelijk aangedaan waren. De gemiddelde, wat de laatste studies laten zien van de bloedtransfusiedienst, zeg maar, dus de Sanquin, laat zien dat gemiddeld in Nederland 5% ongeveer antistoffen heeft in het bloed. In Limburg is dat ruim 10%. We verwachten, omdat het een vrijwillige aanmelding is, dat het aantal mensen wat mogelijk positief is en dus antistoffen heeft, zelfs nog groter is in deze steekgroep. Dus dat maakt ook dat je het makkelijker kan onderzoeken.